En vandaag zijn we toe aan hoofdstuk 8 van het boek Esther. In voorgaande hoofdstukken waren wij terecht bij onze tegenwoordige bedeling, namelijk toen het ging over de vernedering van Haman. Het was de inleiding tot zijn uiteindelijke executie. Maar wij leven in de dagen van de vernedering van die figuur, maar zijn uiteindelijke executie zal pas in de toekomst plaatsvinden. En daarover gaan dus deze laatste hoofdstukken van Esther. Hoofdstuk 7 eindigt laconiek met: alzo hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had doen bereiden. De grimmigheid des konings werd gestild. De strijd in de wereld, waarvan de koning Ahasveros in hoge mate de uitbeelding is, ik zeg meestal gewoon de gang van zaken in de wereld, om het maar eenvoudig te houden, de toedracht in de wereld, die heeft alles van doen met deze strijd die feitelijk gaat om of Mordechai of Haman. Dat wil zeggen, het gaat om Christus of de antichrist. En de strijd is gericht op de eenwording van de wereld. Ik hoop dat u zich die dingen herinnert, want het is inmiddels wel weer wat maanden geleden dat we daar wat uitgebreider over gesproken hebben. Het wezen, kern van het boek Esther is feitelijk dat het gaat om de eenwording van de wereld als zodanig. Een wereld die gekenmerkt wordt door strijd. Dat betekent dat één van beide partijen het onderspit moet delven. Maar één van beide partijen moet verdwijnen. De bedoeling was, het zag eruit. De bedoeling was dat Mordechai en heel zijn volk, in deze geschiedenis het Joodse volk, zou moeten verdwijnen. Overdrachtelijk gaat dat over Christus en over heel Israël. Want wat hier Juda heet, Joden heet, staat profetisch niet maar voor het Joodse volk. Hè? Begrijpt u dat het zou inconsequent zijn? Ik bedoel, als Esther een beeld is van de gemeente en Mordechai is een beeld van Christus, dan moet de volgende vraag zijn: maar waar zijn de Joden een beeld van? En niet maar van zichzelf. Dat is geen beeld namelijk, hè? Dus het is uiteindelijk een beeld van Israël. Dat wil zeggen, voor sommigen moet je dat ook uitleggen, de 12 stammen van Israël. De Joden vormen maar een deel daarvan. Hè? Ook in verband met de geschiedenis van de wederkomst van Christus, uiteraard. Maar al deze dingen wijzen op de toekomst waarin definitief Haman vernietigd zal worden. Want niet Mordechai en het Joodse volk verdwijnen van het toneel, uit dit theater, met een andere term voor toneel, maar het gaat net andersom. Dat verwacht niemand, zelfs de Joden verwachten dat hier niet, maar toch zal het zo gebeuren, precies andersom. Daar ziet het in de wereld van vandaag ook niet naar uit, maar binnenkort zal in dit theater verschijnen een verheerlijkte Christus, uitgebeeld via Mordechai hier, en zal Haman definitief vernietigd worden, het lot ondergaan wat hij bedacht had voor Christus. Zo zal dat gaan, en dat is ook wat uiteindelijk in een paar woorden hier beschreven wordt. De aardigheid van symboliek in de Bijbel, ik heb het nou niet over de moeilijkheid ervan, het is ook moeilijk. Maar de aardigheid van de symboliek is dat daarin soms met een paar woorden kan worden samengevat wat anders heel moeilijk uit te leggen is. Zo begint hoofdstuk 8. Te diezelfde dagen, dat is toen Haman aan de galg gehangen werd die hij voor Mordechai had doen bereiden. Aan het kruis was het eigenlijk, dat weet u nog, hè? Want dat woord is het eigenlijk, hè? Maar te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. En dat is precies de samenvatting van hoe het er aan het eind van de geschiedenis uit zal zien. Namelijk, Esther als uitbeelding van de gemeente komt in de positie van Haman terecht. Dat wil zeggen, alle macht die Haman uitoefende en waar hij dat maar deed, die macht wordt gegeven aan Esther. Als het goed is, weten wij die dingen. En als wij het niet weten, ja, dan is symboliek een moeilijke zaak, want dan herken je het niet, hè? Maar het punt is inderdaad dat Haman een beeld is, zeg maar, van de duivel, die tot op heden domicilie heeft in de hemel. Dat moet je soms ook uitleggen, maar dat doe ik vandaag maar niet, hè. Hij heeft tot op heden nog steeds zijn domicilie, zijn thuis. Zijn residentie, kun je zelfs zeggen. In de hemel, hij is de overste van de macht der lucht. Dat is de hemel overigens. Hij staat aan het hoofd van hemelse heerlegers. Want zo wordt er over geschreven bij gelegenheid. Maar hij zal daaruit gegooid worden, geworpen, heet dat plechtig in Openbaring hoofdstuk 12. Maar de hemelse positie is bestemd voor een ander hemels heerleger, namelijk voor de gemeente. Dan moet je natuurlijk wel gemeentelijke waarheid kennen. Een van de problemen is natuurlijk aan de ene kant dat men onder hemel verstaat het hiernamaals, en dat men onder gemeente verstaat de verzameling van alle gelovigen sinds Adam tot aan de jongste dag aan toe. En dan kan je dit dus nooit meer begrijpen, hè? Wat ik nu de gemeente noem en wat het Nieuwe Testament de gemeente heet, dat is de verzameling van gelovigen sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood en voorafgaande aan zijn wederkomst. En dat zijn eerstelingen, niet omdat er daarvoor geen gelovigen waren, want die waren er, oud-testamentische gelovigen, maar ze heten toch eerstelingen, wij dus, heten toch eerstelingen, omdat wij eerstelingen zijn die dat nieuwe leven, dat door de opstanding van de Heer Jezus Christus tot stand werd gebracht, hebben ontvangen. En dus zijn wij eerstelingen van het nieuwe verbond, maar ook van een nieuwe schepping. En hoewel wij in zeker opzicht laatsten waren, zijn we eersten geworden, maar dat is wat de Bijbel dus ook in het algemeen zegt. Dat laatste de eerste zouden zijn. En daar gaat het dus over. En op grond van dat eerstgeboorterecht van de gelovigen sinds de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, ik wilde zeggen tot en met de opname van de gemeente, ontvangen wij als gemeente van eerstelingen een hemelse positie. Dat is niet maar de toekomst. Dat is de toekomst, maar daar gaat het niet over. De hemel is hoog. Dat wil zeggen, het is een verhoogde positie van de aarde naar de hemel. En dat is niet aan oud-testamentische gelovigen beloofd. En eigenlijk ook niet aan nieuw-testamentische gelovigen, behalve dan aan de eersten daarvan. De hemel is niet de bestemming van Abraham, Isaac, Jacob, David, hoe ze allemaal maar heten. Oud-testamentische gelovigen. De hemel is ook niet de bestemming van de gelovigen die tot geloof komen na de opname van de gemeente of in de grote verdrukking of in de duizend jaren of wat dan ook. Voor hen is bestemd uiteraard de nieuwe aarde. Uiteindelijk, dat is het hiernamaals. En wat de gemeente betreft, ja, die is uitzonderlijk. En die wordt verhoogd naar de hemel. En de gemeente onder leiding van, onder het hoofdschap, dat is mooi hè, onder het hoofdschap van Christus neemt de positie in die tot op heden in de praktijk wordt ingenomen door Satan en zijn engelen. En daarom wordt de gemeente voorgesteld in Openbaring 12 door Michaël en zijn engelen, maar dat is een uitbeelding van Christus en de gemeente. En u weet, die twee categorieën streden tegen elkaar, maar tegen dat de opname van de gemeente plaatsvindt, want daar gaat Openbaring 12 over, wordt die strijd beëindigd en worden Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. En de gemeente, uitgebeeld in de mannelijke zoon, wordt gezet op de troon. Dat wil zeggen, wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is het einde van de strijd die nu al zoveel eeuwen duurt. En hier vind je het in een paar woorden gezegd. Te diezelfde dagen gaf de koning Ahasverus aan de koningin Esther het huis van Haman. We hebben geen flauw idee wat dat was, het huis van Haman, maar het doet er ook niet toe. Ik bedoel, historisch weten we niet wat dat precies is. Kun je over filosoferen, maar dat heeft niet zoveel zin. Waar het over gaat namelijk, is dat de positie van Haman gegeven wordt, want die was nu vakant, gegeven wordt aan de koningin Esther. En dat spreekt over de gemeente die inderdaad als een hemelsvolk de meest vooraanstaande positie zou krijgen en zal krijgen straks in het koninkrijk van Christus. Namelijk in dat van Mordechai. En dat is het volgende wat hier staat natuurlijk. Want er staat meteen, en Mordechai kwam voor het aangezicht des konings. Dat wil zeggen, hij werd de allerhoogste in het rijk. Onder Ahasverus. Maar zoals gezegd, Ahasverus staat niet voor een persoon, voor iemand, maar staat voor de krachten die nou eenmaal in de wereld actief zijn. En die krachten worden tot in onze dagen zwaar beïnvloed door iemand die daar grote druk op uitoefent. Dat is Haman, maar die verdwijnt straks. En de plaats wordt ingenomen inderdaad door Mordechai. Maar Mordechai is nog steeds het hoofd van Esther, om zo te zeggen. We hebben nou al vele malen gelezen dat Esther altijd deed wat Mordechai zei. Aan Mordechai vroeg goed was enzovoort. Kortom, Mordechai zorgde voor Esther en Esther was ondergeschikt aan Mordechai. Dat is het verhaal. Want Mordechai is een type van Christus en Esther is een beeld van de gemeente. Nou goed. Het is trouwens wel aardig om nu we tegen het eind van het verhaal komen, nog eens gewoon voor de aardigheid terug te grijpen naar hoofdstuk 1, naar de geschiedenis van Vashti, weet u nog. U ziet dat de geschiedenis verstrekkende gevolgen heeft. Vashti zou voor de koning moeten verschijnen, maar Vashti had het te druk met haar eigen bezigheden, met het dameskransje of wat het maar was. En dat heeft dus allemaal dit tot gevolg. Maar ja, dat is wat je in Romeinen 11 leest dus, hè. Daar staat dat hun val is geworden tot rijkdom der wereld. Hun ongehoorzaamheid is geworden tot rijkdom der heidenen. De ongehoorzaamheid van dat volk onder de wet leidt tot deze consequenties. Er komt een ander volk voor in de plaats, om zo te zeggen. Uiteindelijk is dat Esther onder het gezag van Mordechai. En Mordechai wordt de allerhoogste in het rijk. En onder hem uiteraard Esther, die gesteld werd over het huis van Haman. Bovendien staat er nog bij, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar nog steeds was. Het zijn er niet echt twee, bedoel ik. Ik hoop dat u mij begrijpt, hè. Het zijn er niet echt twee. Het is één. Esther en boven haar Mordechai. En samen komen zij in deze positie terecht. Maar het is de gemeente met als hoofd Christus. En de koninkrijken der aarde, of zo u wilt, het koninkrijk, zal aan geen ander volk worden overgelaten, werd verklaard door Daniel. In Daniel 2. En zo is het maar net. Het koninkrijk, de macht komt terecht bij Christus en de gemeente. Dat is wat het is, hè. En daar draait het allemaal om. Daartoe bestaat deze wereld. En in ieder geval daartoe bestaat deze tegenwoordige tijd, deze tegenwoordige bedeling van de genade Gods, van de langmoedigheid Gods, om dit volk voor zijn naam uit te roepen en te stellen in deze verhoogde positie. Daarna staat er ook ten overvloede wellicht, vers 2, en de koning toog zijn ring af, hij deed zijn ring af, die hij van Haman genomen had. Had de koning een ring van Haman gestolen? Nee, het was de ring die de koning eerst aan Haman gegeven had. In voorgaande hoofdstukken. Maar de koning had nu deze ring van Haman weer teruggenomen. Als onderdeel van zijn vernedering en in ieder geval als onderdeel van zijn executie. En u weet, de ring staat voor het gezag eigenlijk, hè. Dat blijkt hierna ook nog een keer in vers 8, daar komen we zo op. De ring is namelijk de zegelring. En de zegelring, dat is als het ware de handtekening van de koning. De paraaf, of hoe je dat maar noemen moet. Het waarmerk van de koning en alles wat ondertekend is met deze ring. Want daarmee werd ondertekend. Er werd een teken gezet onder het stuk, dat is ondertekening, hè. En dat gebeurt met deze ring. Deze ring werd van Haman afgenomen, of was inmiddels van Haman afgenomen. En hij gaf hem, staat er, aan Mordechai. En dan meteen er weer achteraan. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. Eerst werd Esther gesteld over het huis van Haman. Maar Esther stelt daarna gewoon Mordechai over het huis van Haman. Dat is logisch ook. Want Esther staat nog steeds onder het gezag van Mordechai. Dat blijft gewoon zo, zoals de gemeente staat onder het gezag van Christus. En al wat aan de gemeente gegeven wordt, wordt dus gegeven aan Christus. Je vindt trouwens het Nieuwe Testament ook een illustratie daarvan. Wij zingen daar wel eens over. Maar ik geloof dat wij twee liederen kennen waarin sprake is van kronen die wij zouden ontvangen en die wij dan weer leggen aan de voeten van het lam. Dat zijn woorden uit Openbaring 4. Uit dat visioen daar in die twee hoofdstukken. Want al wat wij aan eer en eventueel aan macht, aan heerlijkheid ontvangen, dat leggen we weer terug als het ware bij de Heer Jezus. Niet omdat wij het niet willen hebben, maar het is de uitbeelding van dat wij erkennen dat wat wij ontvangen hebben, hebben wij dankzij Hem. Het komt Hem toe. En dat is wat we dus ook altijd zingen als het in de Bijbel een rol speelt, hè? Dat Hem toekomt alle macht en eer, lof en eer en dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen staat er dan ogenblikkelijk achteraan, om het nog eens te herhalen, bij wijze van spreken. En dat is wat het is, hè? En dus, de koning deed zijn ring af die hij van Haman genomen heeft, gaf hem aan Mordechai en Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. Zodat Mordechai inderdaad de hoogste is in het rijk. Daar komt het op neer. En zo zal het in de toekomst uiteraard zijn. Dat is wat aan de Heer Jezus Christus, de koning en hoge priester naar de orde van Melchizedek, beloofd is. Hem was al gegeven alle macht in hemel en op aarde, officieel in het verleden. In de praktijk zal dit bewerkstelligd worden in wat wij dan maar populair noemen zijn wederkomst, en wat in de Bijbel heet de toekomst onzes Heren Jezus Christus. Dit mag niet moeilijk te volgen zijn. En bovendien zijn deze woorden, als u mij vraagt, ook de lakmoesproef van het hele verhaal eigenlijk, hè. Het is de proef op de som. Ik bedoel, hier blijkt dat het inderdaad klopt. Want deze verse in zichzelf zouden wij ogenblikkelijk moeten begrijpen. Er mag niks moeilijks aan zijn. De uiteindelijke positie is die van Christus uitermate verhoogd en als zodanig erkend in de wereld en onder hem en aan hem verbonden de gemeente, die met hem ook zou geopenbaard worden in heerlijkheid enzovoorts. En daarna lezen wij in het Nieuwe Testament dat de wereld geoordeeld zal worden door die ene man die God voor het doel uit de dood heeft opgewekt. Dat is de Heer Jezus Christus. Maar we lezen met hetzelfde gemak dat de wereld geoordeeld zal worden door de gemeente. Vers 3. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, want we zijn nog niet aan het eind van het verhaal. Die wet was daar nog steeds. Weet u wel dat op de 13e van de 12e maand, weet u nog, eenheid hebben we het over gehad. 13 staat voor eenheid, gemeenschap. Moet ik hem nog een keer uitleggen? De 12 is de cirkel. En voor degenen die ooit nog eens een keer wiskunde geleerd hebben, een cirkel bestaat uit een oneindig aantal punten. Dus iemand met een cirkel is toch een eenheid? Zeggen ja, maar dat is alleen omdat die één centrum heeft. En daarom heeft een cirkel ook maar één afmeting. Hetzij de straal, hetzij de diameter, dat is het dan, hè. Het is een eenheid, maar dankzij het middelpunt. En de omtrek is 12. Kijk maar naar, heb je nog een analoog klokje? Met zo'n wijzerplaat. Als het goed is het ding, die voor mij ook al niet, maar als het goed is het ding rond en verdeeld in 12 vakjes. Net als Het jaar verdeeld in 12 maanden en dus, maar dat is hetzelfde, net als de dierenriem heet dat, die verdeeld is in 12 tekens enzovoort. Dat is nou eenmaal het verhaal. En als je Jeruzalem tegenkomt in Openbaring 21, dan is het ook 12. Dat wil zeggen 12 fundamenten, 12 poorten, dat is rondom. Dat is in Nehemia trouwens ook al zo, maar goed, daar gaat het nou verder niet over. 12 in het rond en ook bij de stammen van Israël. In de woestijn 12, nee, dat was het in vierkant, maar het is de omtrek, zo heet dat. Hè? Maar als je de 12 hebt, dan moet je altijd op zoek naar de 13e. Die schijnt ongeluk te brengen, heeft men bedacht, maar het betekent gewoon maar, die 13e hoort niet in het rijtje thuis. Je hoort er wel bij, maar in een andere positie, de centrale positie in dit geval. Dat is 13. En als je de 12 gehad hebt, dan komt daarna de eenheid, dan komt de 13. Zoek de 13e. Want die is er altijd als je de 12 tegenkomt in de Bijbel. Die 13e is ook ergens. En dat is de belangrijkste. En in de 12e maand moet de 13e komen. En dan zou de eenheid tot stand moeten komen, namelijk alle Joden uitgeroeid in de geschiedenis, hier. Alleen het gaat niet gebeuren, het gaat andersom. En dat op de 13e van de 12e maand. En boze tongen beweren dat die 12e maand in de praktijk ook nog de 13e maand was. Want u weet misschien, de 12e maand officieel in het Joodse jaar is de maand Adar. Maar om de zoveel tijd heeft de Joodse kalender, omdat dat noodzakelijk is, een schrikkelmaand. En dan herhaalt men de maand Adar. Dan wordt het Beet Adar. De tweede Adar, een dubbele Adar. De 12e maand wordt dan alsnog een 13e ook, heb je dat? Het is heel eigenaardig. Ik ga er niet uitgebreider op in, want dat vind ik niet zo nuttig. Maar het gaat er maar om, hè. Ik kom bij 12 en dan moet het 13 worden en dan. Dat hangt hier dus nog, want die wet is er nog steeds, dat op de 13e van de 12e maand, in het hoeveelste jaar was het ook alweer, ik meen in het 13e jaar van Ahasverus zouden de Joden dan uitgeroeid worden. En die wet is er nog, dus Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, vers 3, en zij viel voor zijn voeten en weende en smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet, de... uit het koningshuis der Amalekieten betekent dat. Weet u nog? De Heer had de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Allemaal hebben we dat besproken, dus komen we nog niet op terug. Dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Want die plannen, gedachte is plan, hè, dat weet u, hè, dat zijn woorden, ideeën, die zouden moeten worden weggenomen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. En u weet nog wat het betekent, toch, hè? Goed. Uitdrukking van genade. Zegeningen. Gunst. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings. Ze stond op en zij zei, indien het de koning goeddunkt. Want nou mag ze een wens doen. Hè? Nou ja, de scepter is geen toverstokje, maar ik ben ervan overtuigd dat het beruchte toverstokje uit de diverse sprookjes, dat dat ontleend is aan wat oorspronkelijk de scepter van de koning was. Hè? Daar zat de kracht, de macht in. Daar is de uitbeelding van. En een toverstokje, ja, dit is precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Daar doet men wonderen mee, toch? Kracht. God, indien de koning goed dunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat is een keer of vier, als het dan mag, als het de koning goed dunkt, hè, als ik dan genade gevonden heb, of hoe het me heten mag, en heeft zij een idee, ze zegt, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, want er waren brieven over rondgestuurd, weet u nog, het hele rijk over, hè? In hoofdstuk 3 was dat, ik kom er nou allemaal niet meer op terug. Dat de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata de Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen, die in al de landschappen des konings zijn. Ja, wederroepen worden. Wetten die weer afgeschaft worden. Dat is een... Zo gaat het niet, hè? Zo gaat dat in deze wereld ook niet. Die wetmatigheden die in de wereld zijn, die zijn er nou eenmaal. En dat is niet te veranderen. Dat wordt hier nou ook gezegd. De wereld als zodanig is onverbeterlijk. En de gang van zaken in de wereld is niet te stoppen. Het gaat over wetmatigheden. Die wereld zou in zijn geheel veranderd moeten worden, was de bedoeling. Maar de dingen zijn niet te stoppen. Dat is ook wat gezegd wordt, hè? Maar Esther praat nog even verder. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zei de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, de Jood: laat het u opvallen dat er nooit, nooit staat Esther de Jodin. Er is altijd Esther en Mordechai de Jood. En die twee zijn familie, dan zeggen wij, dat is Esther een Jodin. En ik wijs erop dat het nooit ergens staat. Want ja, Esther is een uitbeelding van de gemeente. En die is niet maar Joods, die is uit Jood en Heiden. Maar ons hoofd, Mordechai, dat wil zeggen Christus, die is een Jood. En aan zijn zegeningen hebben wij delen, dus kan er ook staan, die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnedenis die zonder handen geschiet. U weet wel, dat is Romein, wat het maar was, 2 geloof ik nog net, hè. Maar het is leuk om het op te merken elke keer. Toen zei de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood: zie, het huis van Haman heb ik aan Esther gegeven. Mocht het je ontgaan zijn, wordt het gewoon herhaald, hoor. Zie, het huis van Haman heb ik aan Esther gegeven en hem heeft men aan de gal gehangen omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan, gij lieden, voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen. Want ja, Haman had iets geschreven tegen de Joden, maar de positie van Haman was overgedragen aan Mordechai en Esther. Dus Ahasveros zegt, nou ja, als vanuit Haman iets gedaan kon worden tegen de Joden, wel, jullie staan nu in de positie van Haman, verzinnen jullie nou maar wat om wat te doen met betrekking tot de Joden. Dus schrijf dan, gij die de voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring. Dat is diezelfde ring die Haman gebruikte in de tijd voor zijn veroordeling van de Joden, om zo te zeggen. Maar nu is die ring in het bezit van Mordechai. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des koningsring verzegeld is, ondertekend is, let op het woord ondertekenen, dan staat het teken eronder. Hè? Dat schrift is niet te wederroepen. En dat is het uiteindelijke antwoord op de vraag van Esther. Namelijk, de vraag was om dat te herroepen. Zou veranderd moeten worden. Maar dat kan nou helemaal niet. Het wederroepen staat in vers 5 immers. Dat is wat Esther vraagt aan Ahasveros. Maar de koning zegt, nee, het is niet te wederroepen. Wat wel kan gebeuren, is dat er nog eens een keer een wet wordt uitgevaardigd. Schrijf maar wat je denkt te moeten schrijven. Maak maar een nieuwe wet. Maar die oude wet blijft. En ik weet niet of u wel eens moeite gedaan hebt om zelf te bedenken wat u dan in zo'n geval had willen uitvoeren. Dus je mag een nieuwe wet maken. Er is een wet die de ondergang van de Joden bewerkstelligt. Die wet kan niet herroepen worden, maar nou willen we de Joden redden. Wat schrijf je dan voor nieuwe wet? Ik kom ook niet op wat anders dan wat hier vervolgens staat, eerlijk gezegd. Misschien ben ik niet intelligent genoeg, dat geef ik dan meteen toe. Maar ik weet niks beters te bedenken dan wat hier vervolgens staat. Want er staat in vers 9... Toen werden des konings schrijvers geroepen... Terzelfde tijd... In de derde maand, er komt weer een datum bij, want officiële wetgeving is altijd gedateerd, hè, dat weet u, hè? Er moet een datum bij staan. In de derde maand, zij is de maand Sivan, op de 23e van die derde maand staat er, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood, niet wat Esther gebood, Mordechai, staat aan het hoofd. Aan de Joden werd geschreven. En aan de stadhouders en landvoogden en oversten de landschappen die van Indië af tot Amorenland strekken. 127 landschappen. Je bent bijna weer in hoofdstuk 1, weet u wel. 127 landschappen van het grote Perzische Rijk. En ieder landschap naar zijn schrift, in ieder volk naar zijn spraak. Ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. Want zo gaat het als er een wet wordt uitgevaardigd. In Nederland eigenlijk ook nog zo. Hè. Een wet kan pas geldig zijn nadat die gepubliceerd geworden is in de krant. Nou ja, de staatscourant. Officiële krant. Want het moet eerst bekendgemaakt worden. Nou zijn de meesten van ons daarop niet geabonneerd, mag ik aannemen. Maar op die grond wordt elke Nederlander geacht de wet te kennen. Die is immers gepubliceerd in de krant... In de staatscourant. En hier gebeurt ook zoiets. De wet wordt uitgevaardigd en wordt voorgelezen, dan wel gebracht naar of aan de, al die gewesten in het hele Rijk. En dan staat er vers 10. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros. En men verzegelde het met des konings ring. Teken van de koning erop. En men zond de brieven door de hand der lopers te paard rijdende op snelle kamelen. Nou weet, begrijpt u dat lopers te paard die rijden op snelle kamelen, dat wordt wat lastig als je dat moet uittekenen hoor. Ze lopen te paard op snelle kamelen. Heb je dat wel eens? Ik heb in het circus wel eens gezien dat mensen lopen te paard, dat wel. Over de rug van het paard heen. Maar hoe je dat nou weer doet, te paard of snelle kamelen, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. En dan nog op muildieren van merriën geteeld. Dat is algemeen bekend dat dit een ingewikkeld vers is. Wij kennen die Persische termen namelijk niet die hier gebruikt worden. Maar voorlopig mogen het volstaan om te concluderen dat inderdaad binnen de kortste keren dit geschrevene, dit schrift in het hele Rijk werd bekendgemaakt. De vraag is niet zozeer hoe werd het gepubliceerd of hoe werd het getransporteerd. De vraag is wat staat erin, in dat schrift. En dat staat in vers 11. Namelijk dat de koning de Joden toeliet, toestemming gaf, wil dat zeggen... dat de koning de Joden toeliet die in elke stad waren zich te vergaderen en voor hun leven te staan, namelijk om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou. Begrijp u me goed? Men kreeg, had eerst toestemming gekregen om de Joden te benauwen, of wat voor woorden er maar voor stonden, om te brengen, te verdelgen, te doden en te verdoen. Heette dat? Alleen nu krijgen de Joden weer de toestemming om het tegenovergestelde te doen, namelijk zich te verdedigen en hun vijanden om te brengen. Ja, iemand zei, dat vind ik maar een vreemde en wrede wetgeving enzovoort. Maar ja, hoe had je dat dan anders willen doen? Ik bedoel, ik zou het toch niet weten. Bovendien, waarom zou ik ook moeten? Het is van Gods wegen kennelijk zo geregeld. En u begrijpt hopelijk dat ik meteen spreek ook over de toekomst. Het is van Gods wegen nou eenmaal zo geregeld. Want de neiging om Joden dan wel heel Israël... in de wederkomst van Christus ongetwijfeld alle stammen van Israël om die te verdelgen, te doden en te verdoen. Op initiatief van Haman, dat wil zeggen op initiatief van de antichrist. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het lijkt me ook duidelijk dat de Bijbel dat leert. Maar daar tegenover staat wel degelijk dat de Bijbel ook leert dat die Israëlieten zich verdedigen zullen. Wel degelijk. En juist daarmee hun macht in de wereld zullen vestigen in de dagen van de wederkomst van Christus. Zodanig dat er uiteindelijk een Israëlitisch wereldrijk ontstaat. En dat is dat rijk dat dan inderdaad pak een beetje een jaartje of duizend, voorlopig althans, zou duren. Dat is niet al te nauwkeurig gezegd, maar dat was mijn bedoeling ook niet. Hè? Kom daar nog wel op terug. Waar het over gaat is dat de koning de Joden toeliet, vers 11, die in elke stad waren zich te vergaderen en voor hun leven te staan om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou. Want er was niet de verplichting om de Joden om te brengen, maar er mocht, volgens de wet van Haman. Maar ieder die daar gehoor aan gaf of zou geven, zou zich nu blootstellen dus aan de wraak van de Joden, want die kregen het recht om inderdaad zich te verdedigen op deze wijze. Ze kregen dus het recht om te brengen de macht des volks en des landschap die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Wie het ook maar was, zodat Israël, om zo te zeggen, bescherming krijgt nu van hoger hand. En daar staat bij, op één dag, in al de landschappen van de koning Ahasverus, op de 13e der 12e maand, deze is de maand Adar, dat is nog steeds diezelfde datum die door het werpen van het lot door Haman en de zijnen bepaald was. De 13e van de 12e maand. Misschien kwamen we zo aan het ongeluksgetal, maar vooruit, hè. Maar op deze dag moet die eenheid tot stand komen. Dat is waar het over gaat. Daarna staat in vers 13, de inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag. Ze konden zich er ook uitgebreid op voorbereiden. Om zich te wreken aan hun vijanden. Geeft de gelegenheid om het nog een keer te zeggen, met andere woorden, zich te wreken aan hun vijanden. En begrijp je me goed, die vijand is in de eerste plaats Haman, maar die was al dood. Maar het is dan toch de wet en de werking van Haman, de Agagiet, de Amalekiet. En de heren, hebben wij gelezen, maanden geleden, heeft nou eenmaal een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En als eens in de toekomst Israël het beloofde land erfelijk zou bezitten, zouden zij, was de bedoeling, de gedachtenis aan Amalek uitroeien onder de hemel. We hebben het allemaal gelezen, dus kom er niet op terug. Ik breng het alleen weer in herinnering. En dit is wat uitgebeeld wordt dus. Hè? En dan staat er weer de lopers die op snelle kamelen reden. De lopers die op snelle kamelen reden en op muildieren. Dat N is twijfelachtig, dat ziet u dus schuin gedrukt. Togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op de berg Susan. Met andere woorden, naast die ene wet komt een andere wet. Naast de wet om de Joden te verdelgen, komt een andere wet die zegt dat de Joden zich zouden verdedigen. Ik ga nog even terug naar, in de eerste plaats, vers 9, waar sprake is van een datum. Want dan zijn we al niet meer op de 17e van de eerste maand. Daar waren wij, want dat was de datum waarop Haman gehangen werd. In hoofdstuk 7. Maar inmiddels in hoofdstuk 8 zijn we terecht op in de derde maand. Op de 23e van de derde maand. De maand Sivan heet dat in vers 9. Waarop deze nieuwe wet geschreven werd. Die datum komen wij verder nergens in de Bijbel tegen. Maar daarna stellen wij wel vast dat we inmiddels 66 dagen verder zijn. Want de 23e van de derde maand brengt ons 66 dagen na de 17e van de eerste maand. Reken dat zelf maar eens na. Voor het gemak neem je bij dat soort rekensommetjes gewoon maanden van 30 dagen. Dat klopt in de praktijk nooit, maar dat doet er nou niet toe. Het is de regel waarmee gewerkt wordt in de Bijbel. En dan gaat het maar om 12 maanden van 30 dagen. En dus 360 dagen in een jaar. Dat dat afwijkt van het zonnejaar, dat maakt verder niet uit. Maar als je het zo uitrekent, ben je 66 dagen verder. En ik weet wel dat 666 en ook 666 getallen zijn die onder de mensen, om zo te zeggen, onder ons, dikwijls een negatieve betekenis hebben, simpelweg ontleend aan 666 als het getal van, laten we maar populair zeggen, de antichrist. Maar dat is een misverstand, want 6 staat gewoon voor de mens. En als er helemaal over gaat, daar staat er trouwens ook bij, bij 666 in Openbaring 13, is het getal eens mensen. Maar als er helemaal over gaat, de 6 is niet maar een mens, maar het is de mens, want noem er eens één. Christus zelf. Het is het getal van de zoon des mensen. Dat geldt voor 6, dat geldt voor 66 en dus ook voor 666. Alleen die antichrist is degene die zich in de plaats stelt van Christus en daarmee ook dat getal of dat cijfer of dat teken of hoe je het maar noemt, claimt. Dat is wat in de praktijk gebeurt, maar dat is eigenlijk ten onrechte. Dat zou tot ons door moeten dringen. Bovendien het getal 666 vinden wij weliswaar als het getal van de antichrist in Openbaring 13, maar je vindt het in het Oude Testament 2 keer 666 vermeld als de inkomsten van koning Salomo. En dat Salomo een type is van Christus, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En daaraan is het ontleend. En in het Nieuwe Testament komen we ook nogal eens bij een 6 terecht, maar het slaat altijd op Christus als de zoon des mensen. En vandaar ook als Christus als degene die uit de mensen genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn. Dat wil zeggen, direct spreekt het over de mens bij uitstek en iets indirecter spreekt het over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, het is een wel degelijk een getal dat ons wijst op de Messias. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik heb nog een rekensommetje gemaakt, maar die is ook erg ingewikkeld om het maar zo even in de gauwigheid uit te leggen, maar ik zal het proberen. U kent waarschijnlijk het verschijnsel dat sinds Exodus 12 de nummering van de maanden veranderd is geworden, zodanig dat de nummering 6 opschuift, dat wil zeggen een half jaar. Waardoor je krijgt overeenkomstige data in de eerste helft en in de tweede helft van het jaar. Zeg ik het zo goed? Kunt u dat volgen? Je krijgt bijvoorbeeld dat de ark van Noach rustte op de Ararat op de 17e van de 7e maand. Maar jaren later bij de uittocht uit Egypte werd de 7e maand de eerste maand, zodat de datum dan ineens is alsnog de 17e van de eerste maand. Dat scheelt 6 maanden. En de 17e van de eerste maand is de dag waarop Haman gehangen werd en Mordechai definitief verhoogd. Het is namelijk ook de datum van de opstanding van de Heer Jezus. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Over het jaar heb ik enige twijfel, de jaarnummering, maar niet over de datum als zodanig. En zo zijn er meer overeenkomsten. Op de 10e van de eerste maand trok Israël onder leiding van Jozua door de Jordaan. Staat er gewoon bij in het boek Jozua. De 10e van de eerste maand, dat is ook de dag waarop officieel men het paaslam in huis moest nemen om het te slachten op de avond van de 14e. Het is kennelijk ook de datum van de zogenoemde intocht in Jeruzalem, 7 dagen voor de opstanding van Christus. Dat brengt ons bij de 10e van de eerste maand. Maar als je die andere helft van de kalender ernaast legt, dan komt de datum dus overeen met de 10e van de 7e maand. Maar de 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag. En het lijkt mij dan toch dat daar verband tussen bestaat. Zo krijg je, nou weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, ik meen dat de sterfdatum van Mozes was op de eerste van de 5e maand. Ik roep maar wat. Ik zal er wel naast zitten. Maar de eerste van de 5e maand en de sterfdatum van Aaron, de eerste van de 11e maand. Hoe dan ook, er zit een half jaar tussen. Precies op de dag nauwkeurig zit een half jaar tussen. Hetzelfde geldt voor de geboorte van de Heer Jezus en de geboorte van Johannes de Doper. Dat leert het Nieuwe Testament. Er zit een half jaar tussen. Die data komen dus overeen, maar er zit een verschil tussen van 6 maanden. Dus als ik zeg deze 23e van de 3e maand, die kom ik in de Bijbel verder niet tegen. Maar wat ik ogenblikkelijk altijd doe, is kijken of een half jaar later of eerder, of daar een overeenkomende datum te vinden is. En het antwoord is nee, ook niet. Waarom vertel ik het verhaal dan? Nou, omdat hij er wel vlak naast zit, want we vinden wel de 24e van de 9e maand. Dat is dan niet de 23e, maar een dag later. Zit er vlak naast, de 24e van de 9e maand. En dat is een datum die genoemd wordt in Haggai 2 vers 11... en daarna in een volgende profetie in hoofdstuk 2 vers 19. 8 versen verder in Haggai. Maar het zijn data die daar genoemd worden in verband met toekomstige gebeurtenissen. Ze hebben namelijk van doen met het herstel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, kort na het einde van de 70e week van Daniël. Dat zijn namelijk de dagen vanaf de 24e van de 9e maand. Het zijn de dagen die beginnen met een oordeel dat vanuit een gelovig overblijfsel van Israël gebracht zal worden over de heidense volkeren, beginnend bij Edom. Als je het niet gevolgd hebt, ik ga het niet meer herhalen. Dus de eenvoudige waarheid dat daar gesproken wordt over een herstel van het Joodse volk, een verzameling van het volk in Petra en van daaruit de optocht naar het beloofde land, om zo te zeggen. Het is namelijk na 1335 dagen vanaf het midden van de 70ste week. Zoek u het maar eens mooi uit op een kalender hoe dat zit. 75 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël brengt ons op de 24ste van de 9e maand op een of andere wijze. Ik denk dat deze datum daarmee te maken heeft. Al zit er dan één dag verschil in, maar die is simpel genoeg te verklaren. Maar ik ga er niet op in. Doet er nou niet toe. Je zou in ieder geval die data met elkaar op zijn minst moeten vergelijken. Meer ga ik er niet van zeggen, want de belangrijke datum is natuurlijk toch niet deze, maar die van de 13e van de 12e maand, die later genoemd wordt. Daarna heb ik nog even wat commentaar op vers 10. Men zond de brieven door de hand der lopers te paard rijdende op snelle kemelen op muildieren van merriën geteeld. Ga er maar eens aan staan. Paarden, snelle kamelen, muildieren en merrie worden achtereenvolgens genoemd in de vertaling. Het probleem is dat de muildieren en de merrie, dat wil zeggen die woorden die hier in de grondtekst staan, ik wou zeggen in het Hebreeuws, maar het zijn geen Hebreeuwse woorden. Het zijn woorden van Persische oorsprong, waarvan de betekenis niet meteen duidelijk is. In de eerste plaats lopers. Kan je ook vertalen met renners, dat is het, hè. Lopen is niet wandelen, lopen is de looppas en dat is in hoog tempo. In oud-Nederlands, in modern Nederlands niet meer, maar vroeger wel. Hè. Als het in de looppas moest, mocht je niet gewoon lopen, dan moest je hollen. Rennen heet dat, zijn renners. Maar u weet dat renners ook wel eens rennen op de fiets. Dat heette ook renners. Het wil gewoon zeggen, ze gaat snel. Dat is wat het woord loper betekent. Maar het wil niet zeggen dat ze te voet zijn. Er staat er dus ook achter. Er staat te paard, dat is gewoon een Hebreeuwse woord voor paard. Daar ga ik niet verder op in. Maar wat er daarna volgt is de term snelle kemelen. Maar dat woord snelle kemelen, dat is het woord rekesh. Maar het woord rekesh in het Hebreeuws is gewoon ons min of meer Nederlandse woord rekest. En een rekest is een verzoek. Een vraag. En waarom het met kemelen vertaald ontgaat mij, want een kameel is een gimel in het Hebreeuws. Dit is dus een ander woord. Dit is het woord rekest. Het betekent verzoek. En later, na de Statenvertalers, heeft men uitgevonden dat het vermoedelijk duidt op paarden die gehuurd worden. Dan wel, hoe heet zoiets, die paarden die gehaald worden uit ja, er is een naam voor, maar die ontschiet mij. Ja, een leasepaard, laten we het zo zeggen, ja. Je gaat naar een stallenhouderij, je haalt daar een paard en je moet van, waar moet je ook weer naartoe? En daar ga je dan naartoe en daar lever je het paard weer in bij de volgende stallenhouderij en daar neem je weer een fris paard, heet een vers paard heet dat. Want paarden worden gebakken, zoals je weet. Een vers paard neem je daar en dan ga je weer naar de volgende halte. Zoiets als met de postkoetsen in de tijd in het Wilde Westen of zo, hè. Ziet men ze gewoon niet wat anders te binnen. Dus je gebruikt zo'n paard totdat de tank leeg is. Dan zet je hem aan de kant. Dan neem je het volgende paard met een volle tank. Met haver, zal ik maar zeggen. En dan ga je weer verder. Dat wil zeggen, die paarden worden uit de stal gehaald. Van wie ze maar zijn. En het zijn dan paarden des konings. Heeft men eruit begrepen. Want zo werd op snelle wijze werd de boodschap overgebracht. En daarna heb je het woord muildier. De laatste optie is dat het gewoon betekent koerier. Het is een lang Persisch woord. Ik kan het niet eens uitspreken. Achashtaran. Achashtaranim is dan het meervoud. Maar de laatste optie is dat het koerier betekent. En daarna krijg je dat laatste woord van merriën geteeld. Ja, het idee is dat het raspaarden zijn. Dat ze geteeld zijn op het snelle werk of zo. Racepaarden, zal ik maar zeggen. Renpaarden. Maar lopen is rennen, heb ik al gezegd. Dus dat is het hele idee. Het zijn koeriers, renners, die gebruik maken van dit systeem van paarden, zal ik maar zeggen, die afgewisseld worden enzovoort. En zo kan men binnen de kortste keren de boodschap overbrengen. Maar niettemin wekt ook onze vertaling, de Statenvertaling, de indruk dat er werk van gemaakt wordt, zal ik maar zeggen, dat het snel gebeurt. En daar gaat het maar om, hè. Dan moet ik nog stilstaan bij de essentie van het hele verhaal. Dat is vers 11, waar staat dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen. Dat wil zeggen, zich te organiseren uiteraard. Dat is wat het betekent. Bijeen te komen en voor hun leven te staan, zich te verdedigen. Om te verdelgen, om te doden, om te brengen alle macht des volks en des landschap die hen benauwen zou. Als er mensen zijn die dat doen zouden. De kleine kinderen en de vrouwen, dat wil zeggen alles en iedereen. En dan ook hun buit te roven, hun bezittingen. Die waarheid, die vinden wij in de profetieën menigmaal genoemd. Hier heb ik een lijstje. Helemaal niet systematisch, maar ik heb hier een lijstje van enige schriftplaatsen die ik met u even wil lezen, om te laten zien dat de Bijbel dat inderdaad leert. Dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, Israël zijn macht zal vestigen over de heidenen en wel degelijk zich zal wreken. Want recht en gerechtigheid heeft wel degelijk van doen met wraak. U moet bedenken dat de volkeren der aarde de eeuwenlang Israël vervolgd hebben en naar het leven hebben gestaan. En dat gaat niet ongestraft. Als de Heer recht brengt op de aarde, zal hij dus recht doen ook over die volkeren. Dus zelfs de algemene gedachte dat de positie die de volkeren der aarde zullen innemen in de 1000 jaren... in hoge mate bepaald is geworden door hoe die volkeren zich gedragen hebben in de loop van de hele menselijke geschiedenis ten opzichte van Israël. Maar ik zal u het een en ander voorhouden. Niet in enige bijzondere volgorde, maar in de volgorde waarop de schriftplaatsen me te binnen schoten. Dat wil zeggen, in de eerste plaats in Ezechiël, hoofdstuk 39. Daar hebben wij de 70ste week van Daniël zojuist achter ons. Daar is een oordeel gekomen over een ongelovige Joodse staat, maar in dat hoofdstuk wordt vervolgens beschreven hoe een gelovig overblijfsel van Israël alsnog weer het land zal bewonen, in bezit zal nemen, zal reinigen, 7 maanden lang staat er, omdat er die lijken die daar liggen inmiddels geruimd moeten worden. En dan staat er in vers 10 in dat verband, zodat zij, dat is het gelovige overblijfsel, dat alsnog het land binnenkomt. Na de 24ste van de 9e maand en vanuit Petra. Maar ze komen het land binnen en daar hebben ze geen hout uit het veld nodig, nog uit de wouden zullen ze hout houden, maar van de wapenen die daar zijn achtergebleven, met name van de legers van Gog en Magog, zoals beschreven eerder in dit hoofdstuk en in het voorgaande tot op zekere hoogte. Van die wapenen zullen zij vuur stoken. Zij zullen beroven degene die hen beroofd hadden en plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere, Heere. En om die zin gaat het me uiteraard. Ze zullen beroven die hen beroofd hadden. En niet alleen maar bij deze ene gelegenheid, maar dat blijft zo de komende 33 jaren in elk geval. Dan sla ik snel dit schriftgedeelte weg en kom ik terecht in Jesaja hoofdstuk 14. Waar staat in vers 1. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog alsnog verkiezen. Dat wil zeggen, Israël zal alsnog in de toekomst het uitverkoren volk zijn. Dat we de woordkeuze, het impliceert dat Israël dat in onze dagen niet is. Of andersom, dat het uitverkoren volk in onze dagen niet Israël heet. Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen in hun land zetten. Hij zal hen in hun land zetten. Dat is dus na de 70ste week van Daniël. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En zij zullen het huis van Jacob aanhangen. Dat wil zeggen, de vreemdelingen zullen zich aan Israël onderwerpen. Opdat zij deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Jesaja 14 vers 1 en dan vers 2. En de volken, namelijk de volken, zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. Dat wil zeggen, de volkeren, de heidenen, zullen Israël helpen bij hun terugkeer naar het beloofde land. En het huis Israël zal hen erfelijk bezitten. Dat wil zeggen dat die volkeren geacht worden het bezit te zijn van Israël. Eenvoudig omdat het wereldrijk dat hier gebouwd wordt een Israëlitisch wereldrijk is, omdat het rijk aan geen ander volk zal worden overgelaten. Hebben u dat nog? En de heidenen, voor zover zij tot geloof komen, zullen zich aan hen onderwerpen. En zo niet, dan zullen zij gedood worden. Want dan staan ze vijandig tegenover Israël. En zoals wij lazen in het boek Esther zojuist, zij zullen gedood worden. Het huis Israël zal hun erfelijk bezitten in het land des Heren, tot knechten en tot maagden, dat wil zeggen de heidenen zullen Israël dienen, zullen aan Israël ondergeschikt, onderworpen, onderdanig zijn. En zij zullen gevangen houden degene die hen gevangen hielden en ze zullen heersen over hun drijvers, nou ja, hun voormalige drijvers. Vroeger werd Israël vervolgd door heidenen. Nu zullen die heidenen vervolgd worden door Israël en aan Israël worden onderworpen. Dat is wat hier staat. En dat is een aardige beschrijving van wat we in Esther zojuist lazen. Dan neem ik u mee naar Amos hoofdstuk 9. Want hoewel het hele boek Amos feitelijk spreekt over een oordeel dat zou komen over alle 12 stammen van Israël, ligt de nadruk in Amos op een oordeel over de 10 stammen van Israël aan het eind van onze bedeling in de dagen, namelijk van de wederkomst van Christus. Het is dus zeer actueel, want de beschrijving van die 10 stammen hier in Amos is profetisch een beschrijving van de toestand van deze 10 stammen nu nog in de verstrooiing, voor de wederkomst van Christus, ogenblikkelijk daarvoor zelfs. Daarom zeer actueel, maar dat is nu even buiten de orde verder. Maar in de toekomst staat er in vers 11... te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dit zijn de woorden die Jacobus citeert in Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren de vervallen hut van David weder oprichten en al dat soort dingen meer. Dat is dit vers. En dat is dus pas in de wederkomst van Christus. Ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Het Davidisch koningshuis zal hersteld worden door de komst van de koning uit het huis en geslacht van David, de Heer Jezus Christus. Opdat zij erfelijk bezitten, Israël dus in het algemeen gesproken, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, of wat er maar van over zou blijven, maar het oordeel over Edom begint inderdaad op de 24e van de 9e maand, na 1335 dagen uit Daniël, wanneer namelijk het gelovige overblijfsel, althans de eerste groep daarvan, onder leiding van de Heer zelf, vanuit Petra, door de poort, zal uitgaan op weg naar Jeruzalem. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, en al de heidenen voor zover ze overgebleven zijn, omdat ze de naam des Heeren hebben aangeroepen. Israël zal de heidenen bezitten, dat wil zeggen, Israël zal aan het hoofd staan van de volkeren, zoals het inderdaad de eerstgeborene onder de volkeren toekomt. Nou, dat was vers 12 dus in het bijzonder van Amos 9. En dan hebben wij nog Micha hoofdstuk 5. Dat eigenlijk alleen bekend is vanwege vers 1. Vanwege Bethlehem Ephrata. Maar in werkelijkheid gaat het maar niet over de geboorte van de Heer Jezus, maar over de komst van één koning. Zoals te verwachten was overigens. En als die koning komt, die vrede zal zijn en vrede zal brengen, staat er in vers 6 van Micha 5. En Jacobs overblijfsel, dus het overblijfsel van Israël, strikt genomen uit alle 12 stammen van Israël dus, Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, en ik heb al eens eerder gezegd, in het midden van, dat is de positie van de heerschappij, van dominantie. Het midden domineert. Zoals de 13 domineert over de 12, dus in het midden. Vandaar de boom des levens in het midden van de hof en dat soort dingen meer. Hè? En de ark des verbonds in het midden van Israël. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volkeren, implicerend dat het over de volkeren zou heersen. Als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds. Dat wil zeggen, vers 6 beschrijft een positie van Israël die tot zegen is voor een gelovig overblijfsel, het gelovig overblijfsel uit de volkeren. Maar vers 7 beschrijft de positie van Israël die een oordeel brengt over de ongelovigen uit diezelfde volkeren. In andere termen, vers 6 is positief, vers 7 is negatief. Vers 6 spreekt over de zegeningen via Israël. Vers 7 spreekt over het oordeel, eveneens via Israël. En ik lees weer vers 7. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. En dat zal Israël dus doen. En dat is wat wij in Esther lazen, waarbij Israël dus wraak zal doen over de tegenstanders. En hier staat het ook. Het zal tot zegen zijn voor degene die zich aan Israël onderwerpen, maar het zal tot oordeel zijn over degene die zich tegen Israël en daarmee tegen Christus, Mordechai zeg maar, stellen. En dan samenvattend vers 8. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Door uw hand namelijk. Enzovoort, want het gaat nog even zo verder. Maar ik laat het maar voor wat het is. Want ik wil u nog lezen Obadja, waarin vers 15 de dag des Heren wordt aangekondigd, zoals op zoveel plaatsen. Dat is dus de wederkomst van Christus en het daarmee gepaardgaande oordeel. De dag des Heren is nabij. Over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Gelijk als gij heidenen gedaan hebt ten opzichte van Israël bijvoorbeeld, zal u gedaan worden. Zie? Wraak, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Nou, dat is waarom we dit vers aanhalen uiteraard. Maar het gaat verder in vers 17. Maar op de berg Sions, het is Jeruzalem dus, zal ontkoming zijn. Dat is dezelfde zin als in Joël 2. De berg Sion zal, en te Jeruzalem zal ontkoming zijn bij het overblijfsel. Hier staat het ook. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn. En meer specifiek, en Jozefs huis een vlam. Impliciet dus ook de 10 stammen van Israël, want die gaan onder de naam van Jozef. En Esau's huis zal zijn tot een stoppel, dat wil zeggen tot stro. En vuur en stro verdragen elkaar niet. Ik bedoel, het stro verdwijnt in het vuur. Of anders het stro, de stoppelen worden door het vuur opgegeten, zoals de dieren des wouds worden opgegeten door de leeuw, waarover wij zojuist lazen. Jacobs huis zal vuur zijn, Jozefs huis een vlam, en Esau's huis tot een stoppel. En zij zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Esau's huis geen overgeblevene zal hebben, want de Heere heeft gesproken. Dus het woord des Heeren. Hier gaat het alleen over een oordeel over Edom, maar dat komt gewoon omdat deze profetie van Obadja exclusief gericht is tot Edom en dus exclusief gaat over Edom. Maar het is hetzelfde verhaal waarbij je moet bedenken dat als niet Israël aan het hoofd staat van de volkeren, dan is het Edom. En achter de naam van Edom verschuilen zich in werkelijkheid alle volkeren der aarde. Omdat Esau geacht wordt aan het hoofd daarvan te staan. Edomitische volkeren, ja. Islamitische volkeren in onze dagen, zeker wel. Maar goed, dat ook maar terzijde. Ik wil u er nog één noemen. Dat is Zefanja. Hoofdstuk 2, waarboven staat bedreigingen tegen verschillende volkeren. En zo is het maar net. Hier vinden we ook aangekondigd het meest uitgebreid, in termen althans, van de dag des Heren. Lees maar 1 vers 14 en vers 15. En al wat er verder volgt. En daarna 2 vers 2. Des Heren toorn, de dag van de toorn des Heren. En hoe je maar heet, de dag van benauwdheid enzovoorts. Het gaat dus inderdaad over de wederkomst van Christus, waarna oordelen worden aangekondigd over De Pleti en Kreti, dat wil zeggen over de Palestijnen. En over Moab, dat is Jordanië, dat zijn eigenlijk Palestijnen. Maar goed, doet er nou verder niet toe. Maar dan lees ik 2 vers 9. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer der Heerscharen, de God Israëls. Moab zal zekerlijk zijn als, of worden, als Sodom. Maar Sodom was ongeveer een stoppel in de tijd, weet u nog? Dat brandde, en dat is een understatement, werd totaal verbrand. Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide en een zoutgroeve en een verwoesting tot in eeuwigheid. Nou, zo liggen Sodom en Gomorra er tot vandaag ook inderdaad bij. Maar goed, dat is nou ook ons verdere onderwerp niet. Zoutgroeven. Hier en daar een sprietje onkruid. En dat is het dan. Het overblijfsel, de overige mensvolks, zullen ze beroven. Dat wil zeggen, het gelovige overblijfsel van Israël zal Moab en Ammon, dat is Jordanië, beroven. Maar als je verder gaat naar het zuiden, kom je weer in Edom. Want zo is dat, hè. Van noord naar zuid is het Ammon, Moab, Edom. En samen heet het in onze dagen Jordanië en Ammon, Amman, is de hoofdstad van dat land. Ik kan daar moeilijk verder op ingaan, kan ik niet bij alle gelegenheden altijd doen. Maar dat is Edom, dat is dat broedervolk enzovoort. Maar er staat, mijn volk zal ze beroven, het overblijfsel mijns volk zal ze erfelijk bezitten. Dat zullen ze hebben in plaats van hun hoogmoed, want ze hebben beschimpt en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van de Heer der Heerscharen. De geschiedenis van die volkeren, van die landen, is er een van altijd maar vijandschap tegen Israël en uiteindelijk zal de Heer via datzelfde Israël wraak doen over die landen, die volkeren. En nogmaals, achter Edom kom je vanzelf terecht bij alle overige volken der aarde en bij de rol die zij zullen spelen. En dat is wat in Esther, want daar ga ik nu naar terug, dat is wat in Esther hoofdstuk 8 dus feitelijk wordt geïllustreerd. En wat in die geschiedenis wordt geïllustreerd. De koning laat de Joden toe zich te vergaderen, voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschap die hen benauwen zou enzovoorts. En waar het op uitdraait is inderdaad één groot feest tot in onze dagen, het zogenaamde Purimfeest. En dat is ook wat in hoofdstuk 9 en 10 verder besproken wordt. En voor de goede orde lees ik nog Esther 8 vanaf vers 15, even het slot van dit hoofdstuk. Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een grote gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper en de stad Susan juichte en was vrolijk. De vraag is even nu, welke kleur ontbreekt hier?
Scharlaken.
Juist, scharlaken, rood. Ontbreekt. Want u kent de kleuren van de tabernakel, hemelsblauw, purper en scharlaken en linnen, wit namelijk. Want linnen betekent wit en wit is linnen, en noem maar op. Linnen wordt hier ook genoemd, maar scharlaken, rood ontbreekt. Rood is, staat in verband met de aardse positie van Christus, koningschap. Ik ga het niet uitleggen, dat duurt veel te lang, dat kan ik in zo'n kort bestek niet doen. Blauw staat in verband met de hemel, daarom heet het per definitie hemelsblauw. En purper staat voor de middelaar tussen hemel en aarde, tussen geestelijk en de stoffelijke wereld, tussen God en de mens. Purper staat dus voor priesterschap. En dat vind je genoemd, de hemelse positie van Christus, uitgebeeld in Mordechai, en ook zijn positie als hoge priester, om zo te zeggen. En linnen was altijd al priesterlijk kleed, dus dat lijkt mij duidelijk. Hier dus niet de nadruk op de aardse positie van de Heer in de toekomst, maar op zijn hemelse positie, waar die aardse eigenlijk bij ingesloten ligt. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en in ieder landschap en in alle en iedere stad ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Zodat je maar weer ziet dat een heiden dus ook Jood kan worden, dat dat ook inderdaad gebeurd is, dat dat niet de enige keer was in de geschiedenis dat het gebeurde. En, maar dit is politiek incorrect, dat mag je niet zeggen meer, uit idealistische overwegingen, maar het blijkt dus ook uit dat wat wij in onze dagen 2500 jaar later kennen als Joden, niet noodzakelijk van Juda afstamt. Ik ontken niet dat zij Joden zijn, ik zeg alleen dat ze niet noodzakelijk van Juda afstammen. Judaïsme is namelijk in de Bijbel primair een kwestie van cultuur, dus van religie, namelijk godsdienst. Maar goed, dat is een zijlijn. In de profetische betekenis betekent het in elk geval dat velen in de toekomst zich bij Israël zullen aansluiten. En waarom ook niet, dat is ook inderdaad de bedoeling. Je hebt uiteindelijk maar twee partijen straks. Je hebt degene die zich onderwerpen aan Christus, de koning van Israël, en daarmee aan Israël deel krijgen en in Israël gezegend worden, door Israël gezegend worden, zoals de belofte aan Abraham al formuleerde: in u en uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En de andere categorie is die van ongelovigen, en dat zijn dus de vijanden, en die zullen uitgeroeid worden, en de 1000 jaren beginnen dan ook nadat alles wat vijandig staat tegen de Heer Jezus, tegen Christus, van de aarde zal zijn weggenomen. Kortom, zal zijn gestorven, dan wel zal zijn geëxecuteerd. De wederkomst van Christus brengt niet maar voorspoed voor de mens. Het brengt voorspoed alleen voor de gelovige mens. En voor de anderen brengt het de dood. Dat is wat je hier dus opnieuw vindt uitgebeeld. Wij zullen het daarvoor vandaag weer bijlaten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen als degene die niet alleen gesproken hebt, maar die uw woord ook gestand doet, die bij machte bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. En daarom danken we u ook dat we ook vandaag u mochten vaststellen dat uw woord weliswaar spreekt soms over oude geschiedenissen, maar tegelijkertijd over dingen die haast geschieden moeten. Over die geweldige dagen die zo dichtbij gekomen zijn, waarin uw heerlijkheid in het aangezicht van Christus zal geopenbaard worden aan en in deze wereld. Tot oordeel over de goddelozen weliswaar, maar tot eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Meer in het bijzonder mogen we u dankzeggen dat wij reeds in onze dagen deze koning mogen en kunnen erkennen. En mogen komen tot die troon der genade om van uw genade en barmhartigheid en hulp te ontvangen. Opdat wij reeds nu in onze dagen zouden deel hebben aan dat koninkrijk dat voor ons nog verborgen is voor de wereld. Om deel te hebben aan dat volk van eerstelingen dat in de hemel is opgeschreven. Wij danken u daarom voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven en bevelen ons bij u aan, omdat uw woord in onze harten gestalte zou krijgen, omdat we zouden leven niet uit de vergankelijkheid om ons heen en zelfs in ons, maar omdat we zouden leven vanuit die kracht die u ons verleent door uw woord en uit de rijkdom van uw genade. Wees u daarmee dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.